Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Je moet dan eigenlijk nog een land failliet kunnen laten gaan. Formeel kan dat nog steeds. Maar we hebben nu een track record waarmee de markten zien van ja, er gaat geen land failliet.
Mm-hmm.
Want ja, dan krijgen we Draghi-achtige toestanden, whatever it takes. En dan gaan landen elkaar helpen, dan gaan we fondsen optuigen. De afgelopen jaren zijn we alleen maar bezig geweest met fondsen op te tuigen. Ja, en de vraag is, ga je verder die kant op? En vertrouw je er dan op dat met al dat geld de juiste dingen gebeuren? Ja, ik ben daar heel sceptisch over.
Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Hartelijk welkom allemaal. En Martin ook welkom. We zijn een soort bitcoin-kenners geworden. Nou, eigenlijk niet. Ja, de vorige podcast, er is veel commentaar op gekomen. Ook, we werden aan de ene kant als genuanceerd neergezet. Nou, dat willen we eigenlijk natuurlijk liever helemaal niet, hè? Genuanceerd.
Nou.
Nee. Maar ook... je zag gewoon, vond ik, bij de vorige podcast en ook alle vragen die we hebben gekregen, die we helaas nu niet kunnen behandelen. Maar we komen zeker nog een keer terug in een andere podcast op de Bitcoin. Want er is nog wel, dat vonden we toen ook, toen we hem vorige week opnamen, van nou, er is nog zoveel over te vertellen en zoveel over te zeggen.
Ja, zeker. Ja.
Dus bij deze de belofte aan onze luisteraars. Heel binnenkort zullen we weer eens een keer Theo naar de studio halen en daar verder over praten en ook die vragen gaan beantwoorden. Dat wilde ik even in het begin zeggen. Vandaag gaan we iets anders doen, maar wat er wel... een beetje mee te maken heeft. Want een van de dingen waar je het vaak over hebt, zijn de centrale banken.
Ja.
En al dat geld wat ze aan het drukken zijn. En ons geld dat maar minder waard wordt daardoor. En wat de gevaren daarvan zijn. Daar gaan we eens eventjes dieper op in. Ik denk dat we eerst gewoon eens beginnen met inbellen met Wim Boonstra. Dat is tegenwoordig, hij was ooit de hoofdeconoom van de Rabobank, als ik het goed heb. Tegenwoordig speciaal adviseur.
Hij is ook gespecialiseerd in geld. Hij heeft ook daar een studieboek over geschreven, geld. En ja, dit gaat natuurlijk in die zin in een relatie met vorige week met de Bitcoin. Dat is natuurlijk ontstaan vanuit wantrouwen in het financiële systeem. En nu gaan we het over het financiële systeem zelf hebben, waarin het, de overvloed aan geld lijkt te zijn, dat maar die economie in wordt gepompt. En de vraag van, ja, houdt dat ergens een keer op? Ja of nee? Nou goed, en Boonstra is helemaal zich sinds de financiële crisis is helemaal gaan verdiepen in de betekenis van geld en ook de rol van centrale banken daarin.
Ja, en een belangrijk figuur waar we ook over gaan vragen is Stephanie Keltenen, de Amerikaanse die een boek heeft uitgebracht. Een soort rockster voor de ene en voor de andere wordt ze verketterd. Want die heeft een boek geschreven, misschien moet je dat eerst nog even uitleggen voordat we meneer Boonstra aan de lijn gaan krijgen. Ja. Waarin je eigenlijk heel anders richting die staatsschuld moet kijken.
Ja, nou, zij is een van de mensen van de moderne monetaire theorie, MMT. Die, nou, heel simpel gezegd, stellen van ja, overheden kunnen gewoon uitgeven, want ze kunnen onbeperkt geld bijdrukken. Dan komt het eigenlijk heel kort gezegd op neer.
Ja.
Dus we kijken totaal verkeerd aan tegen schuld. En voor een deel heeft ze een punt, want we hebben altijd de neiging, zeker als journalisten ook, om alles te vertalen tot een soort huishoudboekje. Daar zullen ook de reguliere economen bezwaar tegen maken. Daar hoef je niet per se een aanhanger van die nieuwe theorie voor te zijn. Wij moeten eerst ons geld verdienen voordat we dat kunnen uitgeven. Of we kunnen dat inderdaad ook wel lenen. Maar kijk, bij een overheid dat werkt ook heel anders. Ik bedoel, een land zal niet ophouden te bestaan. Dus een land gaat in die zin niet failliet. Ja, een land kan wel een wanbetaler zijn.
Mm-hmm.
Dat land zal niet verdwijnen. En wij als personen verdwijnen op een gegeven moment wel. Dus voor ons is het zaak natuurlijk als individu om op een gegeven moment wel die schulden af te lossen. Voor een overheid is dat heel anders.
Mm-hmm.
Dus dat klopt zichzelf wel. Alleen ja, die groep economen die komt met vrij radicale ideeën over dat je gewoon oeverloos kan blijven bijdrukken. En dat schuld überhaupt helemaal geen enkel probleem zal zijn. Nou, dan kijk je met die ogen heel anders aan tegen wat er nu gebeurt. Namelijk het steeds hoger worden van staatsschulden en centrale banken die inderdaad dat allemaal faciliteren door geld bij te drukken.
Ja, dat had ik dus als ik een boek las. Dacht ik, ja, maar dat doen we toch al in hele grote
zeker
schaal eigenlijk.
Zeker. Alleen, deze podcast zal er ook over gaan dat sommige mensen, waaronder ik, daar een onheimisch gevoel bij hebben.
Mm-hmm.
En mensen die MMT aanhangen, wat ook wel eens met je smalend de Magic Money Tree wordt genoemd. De magische geldboom.
Ja, van het blijft maar doorgaan.
Nee, maar dat is prima. Dit kunnen we tot een oneindige volhouden. En dat is precies de spanning. Van, gaat het een keer fout? Zal het vroeg of laat fout gaan? Wat heel veel mensen denken. Of is er geen vuiltje aan de lucht en kunnen we hier tot Sint-Jutters mee doorgaan?
Nou, helder. Dan gaan we eens eventjes meneer Boonstra ook verder op doorvragen. Ja, meneer Boonstra, bent u eigenlijk ook zelf een beetje overtuigd geraakt door het boek van mevrouw Kelton?
Nou, nee, niet echt.
Ja, dat klinkt enthousiast.
Martin had het over de geldboom eigenlijk, waar iedereen maar vanaf kon plukken. Daar herkent u zich dan wel in?
Ja, kijk, die zogenaamde Modern Monetary Theory is een samenraapsel van hele oude inzichten. Er is niks moderns aan. Theoretisch is het uiterst zwak. En voor heel veel landen gaat het ook niet op. Dus nee, ik was wat dat betreft niet echt onder de indruk. Maar wat ik wel, punt wat ze maakt, wat ik wel sterk vond. Kijk, als je naar Amerika kijkt bijvoorbeeld, daar komen ze ook vandaan. Dan zie je dat er veel dingen niet gebeuren en het is altijd een centenkwestie. En op het moment dat er dan iets is wat ze politiek wel leuk vinden, dan speelt geld opeens geen rol en kunnen er opeens enorme belastingverlaging worden doorgevoerd door de president. Mm-hmm. En dan speelt geld opeens geen rol meer. Dus het punt van ja, soms wordt een politiek debat als het ware doodgeslagen door merken er is geen geld voor. Dat gaat in 9 van de 10 gevallen vaak niet op. Het is vaak toch een politieke keuze en geen financiële noodzaak. Ja. En dat is het enige punt wat zij maakt. Ze zegt van ja, nou, daar heeft ze toch wel gelijk in.
Ja. Vindt u dan ook gevaarlijk dat zij bijvoorbeeld, ze is ook betrokken geweest bij die campagne van Bernie Sanders, dat zij of dat soort mensen dan wel op hun schild worden gehezen en eigenlijk ook best wel invloed hebben?
Nou ja, kijk, Amerikanen zijn vaak buitengewoon goed in het verkopen van ideeën. Dus dit boek heeft heel veel aandacht gekregen, maar er staan gewoon ook echt verkeerde dingen in. En een van de grootste nadelen is dat, kijk, wat de Amerikanen zich kunnen veroorloven, kunnen de meeste landen in de wereld zich niet. De Amerikanen kunnen financieel volstrekt wanbeleid voeren en ze drukken gewoon dollars bij en de rest van de wereld gebruikt die dollar. Dus als de dollar al in elkaar zakt, betaalt de rest van de wereld de rekening en Amerika gaat gewoon door. Maar op het moment dat een land als Brazilië de ideeën van mevrouw Kelton zou omarmen, dan zou het in no time weer in een hyperinflatie zitten.
Ja. Zou het ook wat gaan betekenen in Europa? Hoor je al geluiden hier ook voor Nederland? Wij staan natuurlijk vooral bekend om onze zuinigheid en we moeten de boel netjes op orde hebben. Dat er ook al in Nederland dit soort invloeden misschien worden geuit?
Nou kijk, het goede vind ik dat het debat weer wordt gevoerd. Kijk, op het moment dat de overheid tegen 0% of zelfs een negatieve rente geld kan lenen en je zit in een land waar nog heel veel moet gebeuren, voorbereiden op klimaatverandering, maar ook bijvoorbeeld op de gevolgen van klimaatverandering. We zijn natuurlijk een laag gelegen land. Toch grote rivieren die bij ons de wateroverlast kunnen veroorzaken. Dus moeten we heel veel investeren in de infrastructuur. Zorgen dat het land veilig blijft, bewoonbaar blijft. We moeten investeren in goede woningen. Ja, en die investeringen die renderen stuk voor stuk meer dan 0%. Dus dat je dan als overheid altijd maar, dus mensen zeggen van ja, het overheidboekje, dat is een compleet verkeerde benadering. Je moet kijken van wat investeer je in het land. De overheidsschuld heeft een hele andere functie dan een consumptief krediet, zeg ik altijd maar. En dat je daar nog eens een keer goed naar gaat kijken en iets minder panisch zit naar die 60% en of er boven opeens alles misgaat. Dat is ook nergens op gebaseerd. Dus dat debat weer eens een keer wordt gevoerd, vind ik eigenlijk wel goed.
Ja, precies. Alleen dan dit soort mensen slaan dan meer door in jouw optiek. Maar je kan daar dus wel op een wat relaxter manier naar kijken dan we in Nederland eigenlijk gewend zijn te doen.
Ja, kijk, ja, dat klopt. Kijk, alleen wat ik dus hinderlijk vind, is dat in dat boek wordt gezegd van ja, de overheid kan oneindig geld creëren. Ja, dat kan de overheid wel, maar het loopt altijd een keer ergens fout. Als je dat niet bij tijds bijstuurt. En dan hebben zij een ijzeren vertrouwen in het feit dat politici dan wel bij tijd zullen inzien dat inflatie misschien te hoog wordt. Nou, daar ben ik sceptisch. Ik denk dat veel te lang door kan gaan. Economische geschiedenis is een van mijn vele hobby's. En je hebt dit bijvoorbeeld gezien na de Tweede Wereldoorlog, dat de Amerikanen nog heel lang zijn doorgegaan met iets van Modern Monetary Theory, toen al. En daar is men pas mee gestopt toen inflatie al op 20% stond. In de VS hebben we het over.
Ja. En toch zeg je van dit is wel dit is wel toepasbaar op de VS, zeg je. Omdat het gewoon zo'n grote en bijna gesloten economie is met een hele sterke munt die in heel de wereld wordt geaccepteerd.
Nou, de Amerikanen zijn niet zozeer een gesloten economie, maar ze zijn, omdat de dollar in de rest van de economie, de wereldeconomie, zo'n grote rol speelt, kunnen zij al hun buitenlandse schulden in dollars financieren.
Ja. Ze hebben er geen last van als de dollar onder druk komt te staan, zeg maar.
Nee, kijk, Amerika staat eigenlijk nauwelijks onder disciplineerde werking van markten, omdat die dollar zo'n speciale rol heeft.
Ja.
Als Trump president van Brazilië was geweest, dan was dat land nu compleet aan het infuus van het IMF.
Ja.
Dus wat dat betreft is het een apart verhaal. Maar zelfs daar kan het dan toch wel tot schade leiden, hè, zoals met de hele hoge inflaties die we daar toch ook wel hebben gezien in het verleden. Kijk, wat mensen er niet bij zeggen, als de overheid geld drukt, hè, zelf bijmaat laat maken, in samenwerking met de centrale bank moet dat dan, en ze geven dat uit, dan heeft de overheid gratis geld, maar voor de samenleving is het nog steeds een belasting. Want met dat geld wat de overheid opeens uit het niets kan creëren, kunnen ze allemaal mensen inhuren, spullen kopen, weet ik wat allemaal doen, geld uitdelen. Maar uiteindelijk legt ze beslag op andere delen van de economie. En dat is ook helemaal geen nieuw inzicht. Hè. Keynes, mevrouw Kelton komt vaak met Keynes. Maar juist John Maynard Keynes heeft al in 1924, bijna 100 jaar geleden, precies uitgelegd dat juist geld drukken door de overheid en dat uitgeven door de overheid, dat gewoon recht toe recht aan een belastingheffing is. En dat schreef je toen in de context van de hyperinflaties in Duitsland en Rusland die door dat moment waren, waar ook alles compleet is ontregeld in die tijd. En dat is een beetje vergeten. Maar Keynes was juist iemand die daar heel erg voor heeft gewaarschuwd.
Als je nou kijkt bijvoorbeeld naar Europa nu, hè, eigenlijk lijkt het toch een beetje of we in Europa al nu op druk bezig zijn om dit boek uit te voeren. Toch? Ik bedoel, als je kijkt hoe de staatsschulden oplopen, hoe de ECB al sinds de vorige crisis gewoon voortdurend maar nieuw geld in de economie pompt. Ja, en we hebben er toch als burger toch bijna geen last van dat de staatsschuld in Griekenland boven de 200% is, in Italië boven de 150%. We leven allemaal vrolijk door. Dus welke prijs gaan we hiervoor betalen dan?
Nou, ik denk dat wel meevalt. Hè. Kijk, om te beginnen, als je het hebt over of een land een schuldenland is, ja of nee, moet je niet alleen naar de overheid kijken. Je moet naar het hele land kijken. Hè. In Nederland, in de politiek wordt vaak gezegd schuld, schuld, schuld. Maar Nederland is een enorm overschotland. We hebben hele grote private vermogens die veel groter zijn dan de schulden die we hebben. En we hebben jaar in jaar uit een heel groot overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans. En dat is de grootheid waaraan je afleent of een land meer opmaakt dan het produceert of niet. En Nederland is een overschotland. En nu ga ik het zeggen waar je door zult worden verrast. Maar Italië is momenteel ook een overschotland. Ook een land waarbij de private sector meer overschot heeft dan de overheid als tekort creëert. Dus dat is een verdelingsprobleem wat in hoge mate binnen Italië zit. Ik vind het wel zorgelijk in het geval van Italië, maar meer omdat men daar toch, laten we zeggen, het is een zeer inefficiënt land. Het groeit al bijna niet en hervormen van die economie is buitengewoon moeilijk gebleven. Maar Italië is geen Griekenland of wat dan ook. Hè. Griekenland was een land waarin en de overheid en de private sector allemaal boven de stand leefden, wat in zijn totaliteit veel meer uitgaf dan produceerde. En dan ga je vroeg of later enorm nat. Punt. Maar dat stadium heeft Italië niet. Italië is ook nog steeds een groot vermogend land. Hè. Dus het is wel een land met problemen. Maar je moet er niet echt overdreven panisch over doen. En dat doen we in de Nederlandse politiek wel eens. Ik kan me nog herinneren dat Mark Rutte nog een keer meekreeg toen hij naar Brussel ging van geen cent meer naar Italië. Hij zei van ja, dat doen we. Italië is gewoon een netto betaler aan de EU. Dus laten we wat dat betreft even de zaken bij de feiten houden. Wat betreft de centrale bank. Kijk, ik zou het erg zorgelijk vinden als we extra uitgaven gingen doen. Mm-hmm. Overheidsuitgaven. En de centrale bank dat zou gaan betalen door die staatsschuld direct op te kopen. Dat is in de huidige context is dat niet meer nodig. Maar wat de centrale bank heeft gedaan in poging om de inflatie en de economie te stimuleren, is eigenlijk schuld die al eerder was uitgegeven, alsnog op te kopen. Dus als je het zegt in termen van monetaire financiering, dat is monetaire financiering achteraf.
Nou, dat is ook wel een beetje formalistisch, toch? Ik bedoel, als de centrale bank.
Het is formalistisch. Maar kijk, als jij schuld die al lang en breed is uitgegeven, alsnog opkoopt door de centrale bank, dan gaat daar geen bestedingsimpuls op de economie meer vanuit. En dan wordt die schuld uiteindelijk komt op de balans van de centrale bank. En dan kom je dus opeens in een hele grappige situatie, dat als de centrale bank een keer staatsschuld heeft opgekocht, dan is dat monetair gezien eigenlijk niet meer relevant. Want de centrale bank is eigendom van de overheid. Mm-hmm. Dus de overheid rent een aflossing aan de centrale bank en het komt per keer in de post terug op het moment dat de centrale bank de winstafdracht aan de staat doet. He, dus je zou best kunnen herijken, zeggen van jongens, die schuld die tot dusver is opgekocht, laten we die in lengte vandaag op de balans van de centrale bank staan.
Ja, een soort kwijtschelding, zeg maar.
En we herijken als het ware schuldquotas en dan gaan we verstandig beleid voeren. He, iedereen nu gaat zeggen, want die schuld is zo hoog, we moeten gaan bezuinigen. Dan krijgen we weer precies dezelfde situatie die we hadden na de vorige crisis. Dat het begrotingsbeleid eigenlijk over de hele linie veel te restrictief is geweest. Waardoor Europa veel langzamer dan bijvoorbeeld andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten, uit die recessie zijn gekomen. Alleen het nadeel daarvan is niet monetair, maar het nadeel daarvan is politiek. He, want er zijn natuurlijk een paar landen, en Italië hoort er wel bij, die zich gewoon niet aan de afspraken hebben gehouden. Nederland heeft zich trouwens ook niet aan alle afspraken gehouden. Duitsland ook niet. Ja, eigenlijk alleen maar Ierland en Spanje. He, maar als je dan zegt van, nou, weet je wat, we strepen de opgekochte schuld weg en we gaan gewoon door, heeft niemand last van, dan breng je natuurlijk wel een soort moreel risico in het systeem.
Ja.
Die gaan denken van, als je zo makkelijk vanaf komt, is er geen enkele reden om ons aan de afspraken te houden. Dus het is niet zozeer een monetair probleem, maar het is een politiek probleem.
Ja.
Het liefst hadden we eigenlijk natuurlijk een debat hier in de studio gehad met deze mevrouw. Dat is helaas niet gelukt, maar ik dacht, misschien kunnen we wel eventjes een fragmentje van haar laten luisteren en daar even op ingaan daarna.
We are misled when we're told that the government's debt is somehow our personal debt, that we're on the hook for part of it, that it's really our liability. That's not right. We've been taught to think of our tax payments to the government as the way the government pays its bills. And it's not so. The government actually does not use, and in fact can't use, the money that it collects from the rest of us to pay its bills.
Ja, meneer Boonstra, als je haar zo aan het woord hoort, is het bijna een soort religie wat ze voor mensen predikte?
Ja, kijk, dat vind ik dus zo hinderlijk. Hè? Van, kijk, het is een samenraapsel van ideeën, dat Modern Monetary Theory. Ze stellen een paar goede vragen. Ja, maar dat deden bijvoorbeeld die mensen in Nederland bij dat burgerinitiatief Ons Geld, deden dat ook. Maar vervolgens worden dan doorgedraaid van, ja, het maakt niks uit, de overheid kan tot in lengte van allemaal geld bijmaken. Dat is hetzelfde als belastingheffing en daar is geen verschil. Als de overheid geld leent, is dat eigenlijk ook gewoon hetzelfde. En dat is dus niet zo. Als de overheid geld leent, dan maakt het als het ware stilliggend geld, zet het om in actief geld. Dat is iets heel anders dan de geldkramer aan te zetten. En dan wordt er een beeld geschetst dat je daarmee opeens allemaal leuke dingen voor de mensen kan doen. En dat het allemaal niks kost. En dat is dus gewoon niet waar. Punt.
En toen ben ik benieuwd hoe... Sorry, ja?
Ja?
Nee, ik ben ook wel benieuwd hoe je in dit licht bijvoorbeeld tegen Japan aankijkt. Ik bedoel, Japan zijn natuurlijk al heel lang hiermee bezig, toch? Met de staatsschuld, verbouw 200%. Ik bedoel, ongetwijfeld zijn er weer grote verschillen tussen Japan, Europa en Amerika. Maar dat lijkt toch voorlopig een experiment dat werkt.
Nou, ik weet niet of je kunt zeggen dat het werkt. Want Japan is natuurlijk een land wat al 30 jaar een veel lagere gemiddelde economische groei heeft. Is eigenlijk nooit echt uit de crisis van 1989 gekomen.
Misschien ook wel door de vergrijzing, door de demografie.
Het is een heel snel vergrijzend land. Dat is iets wat Europa natuurlijk ook heeft. Ook Europa staat nu op het punt van snelle vergrijzing. En dan is Nederland nog een van de jongere landen, heb ik begrepen. Maar Zuidoost-Europa, daar krimpt de bevolking gewoon al. Een land als Kroatië, daar krimpt het 0,5% per jaar. Het is gewoon echt een leegloop van het land gaande.
Ja.
En dat los je natuurlijk niet op door geld bij te persen.
Nee, maar ik bedoel, je kan je voorstellen bij zo'n vergrijsde economie als Japan, dat daar gewoon domweg een lagere economische groei bij hoort, dat logisch is. En als je dan gewoon verder ziet, het recept van de torenhoge staatsschuld, en dat wordt voortdurend maar gewoon gefinancierd door de centrale bank, dat kan je blijkbaar ongelooflijk lang volhouden.
Ja, maar kijk, Japan heeft dus wel een jaar in jaar uit een spaaroverschot.
Mm-hmm.
ook in Japan. Het is een grote economie. En ze kunnen het allemaal binnenlands zelf nog regelen, omdat Japan ook een vrij sterke export heeft. En Japan heeft ook grote buitenlandse vermogens, waar ze inmiddels ook gewoon rendement op krijgen. Dus Japan is een land met een spaaroverschot. Ik heb Brazilië al een paar keer genoemd, maar zou een willekeurig land met een spaartekort dit beleid gaan voeren, dan zou het al lang en breed zijn vastgelopen.
Ja.
En wat dat geeft, dat is dat wat hier als een soort religie wereldwijd wordt neergezet. Well, jongens, we hebben modern monetaire theory en alles kan anders. Wat in het ene land wel kan, kan in het andere niet. Nee, we hebben daar 2 jaar geleden al, denk ik, alles een keer een studie over geschreven vanuit onze afdeling. Waarin we gewoon voor bijna alle landen in de wereld hebben aangegeven, wat zijn nou de voorwaarden waar je aan moet voldoen om met modern monetaire theory aan de slag te gaan. En wat betekent dat in de praktijk voor landen? En er waren heel veel landen die wilden donkerrood van niet aan beginnen. Gaat.
En als we nou even nog even teruggaan naar Europa, je hebt er al het nodige over gezegd, maar stel nou even, hoe je het natuurlijk nu ziet, dus de ECB is ook al een hele tijd bezig natuurlijk met staatsobligaties te kopen. Je legt al uit dat het niet rechtstreeks, maar dat gaat indirect. Dat is ook wel een nuancering. Tegelijkertijd zie je dat de coronacrisis ook wordt aangegrepen om weer voluit te gaan investeren in allerlei landen. De Europese Commissie heeft een grote noodfonds van 750 miljard. Het staat allemaal op standje uitgeven en schulden laten oplopen. Wat zou er nou in jouw optiek gebeuren in Europa of in de eurozone als je dit ook gewoon de komende 10 jaar zo blijft doen?
Dan ga ik een heel flauw antwoord geven. Dat kan natuurlijk helemaal fout lopen en het kan ook heel erg meevallen. Kijk, Europa als geheel heeft een spaaroverschot, is financieel ijzersterk. En het zal je wat verrassen, maar vergeleken met andere landen in de wereld heeft de eurozone een veel gunstiger verloop gehad van zijn staatsschuld. Beter dan Japan of Verenigd Koninkrijk, whatever. Hè? Dus toen we aan de euro begonnen, had de eurozone zijn totaliteit een relatief hoge staatsschuld vergeleken met andere gebieden in de wereld. En die afspraken die we hebben gemaakt, en waar veel landen zich slecht aan hebben gehouden, hè, maar desondanks is het nu toch, steken we internationaal vrij gunstig af. Dus je kunt best wel doorgaan met stimuleren, omdat bepaalde dingen gewoon domweg moeten gebeuren. En dat kan ook intelligenter dan we dat doen. Alleen, het probleem is als daarmee vervolgens een cultuur erin sluipt van ach, als puntje bepaald komt, doet het er allemaal niet meer toe.
Ja.
Dan gaat het natuurlijk allemaal gierend uit de hand lopen.
Ja.
Dus uiteindelijk moet je binnen de eurozone, als wij willen doorgaan met die euro, waar ik zelf een groot voorstander van ben, laat ik daar duidelijk over zijn. Maar dan moet je toch ook wel mechanismes kunnen hebben dat als dan een keer een land compleet uit de bocht vliegt en niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, dat het dan ook zonder daarmee de andere landen en de belastingbetaler in de andere landen mee lastig te vallen, gewoon failliet moet kunnen gaan, bij wijze van spreken. Dan heb je iets van marktdiscipline en dan zul je gaan zien dat oplopende rentes in bepaalde landen al heel snel politici gaan corrigeren. Die mechanismen zitten er momenteel toch niet goed genoeg in. De manier waarop door de crisis zijn gekomen, heeft het gevoel van ja, als puntje bepaald komt, stapt de centrale banken wel in, het doet er niet meer toe. Dat vind ik persoonlijk toch wel gevaarlijk.
En u denkt niet, dit boek ligt op het nachtkastje van onze minister Hoekstra, of moet hij er ver van weg blijven?
Onze minister Hoekstra is wat dat betreft iets minder relevant dan de minister van Financiën van de VS, omdat we in Europa toch wel heel sterk beleidscoördinatie hebben. Het zou een moeilijk verhaal worden als we het in Europees verband gaan doen. Hoekstra kan niet monetair gaan financieren, want dat mag in Europa niet. Artikel 123 van de Europese verdragen. Dus wat dat betreft maak ik me geen zorgen, maar ik kan me voorstellen dat Hoekstra leukere dingen te lezen heeft dan dit boek.
Dat zou het leven soms wel makkelijk maken, toch? Als het allemaal zo de kranen open.
Tijdelijk. Hè? Ja. Kijk, weet je, het gaat niet zo vaak gruwelijk fout. Het gaat wel fout. Hè? Kijk, ik heb dat verhaal over Amerika met die 20% inflatie. Hè? Het gaat wel eens fout, maar het gaat niet vaak gruwelijk fout. Maar de enkele keer dat het wel gruwelijk fout gaat, en recentelijk was het in Venezuela zo, en daarvoor in Zimbabwe, en we hebben oudere voorbeelden, dan is dat wel altijd begonnen met de overheid die de geldkraan openzet. Altijd. Hè? Dus meestal loopt het bij tijds, u komt bij tijds tot inkeren, loopt het niet uit de hand. In Turkije is het ook nog niet uit de hand gelopen. Ook al volg ik dat met zorg, zal ik maar zeggen. Maar als het echt uit de hand is gelopen, is het altijd begonnen met de overheid die de geldpers ongecontroleerd aan begon te zetten. Ja. En dat is nou precies de reden waarom we het in Europa verboden hebben. Maar als je naar Nederland kijkt, en veel specifiek Nederland, we hebben een groot spaaroverschot. Dat zit in orde van grootte van de, ja goed, de meeste actuele bedragen heb ik gezien, maar zo. Het heeft afgelopen jaren steeds tussen de 60 en de 80 miljard euro per jaar gelegen. We hebben een staatsschuld die zelfs nu nog onder de 60% van het bbp ligt. En we hebben een paar hele grote inspanningen te doen. Dan denk ik dat we ook niet al te, zeker niet al te hard moeten gaan bezuinigen. Ik heb het dus niet over een feestbegroting, maar ik heb het wel over een begroting die in ieder geval niet te restrictief moet zijn. Want we hebben al zo'n groot spaaroverschot in dit land en dat kun je ook interpreteren als een structurele onderbesteding.
De boodschap is helder. Bedankt voor uw tijd, meneer Boonstra.
Heel graag gedaan.
Oké, dankjewel.
Ja, Martin, het is ook wel een beetje een balans die je moet vinden, ook als regeringsleiders nu in Europa. Hè? Want aan de ene kant willen mensen natuurlijk gewoon uit gaan geven om ook uit die crisis te komen. En ja. Je hoort meneer Boonstra over Italië en hoe het er allemaal voor staat. En ondertussen is het in Brussel ook niet echt rustig, buiten dat ze hier strijd om hebben, maar ook bijvoorbeeld richting Hongarije. En ja. Het lijkt niet allemaal op één lijn te zitten op dit vlak, of nee. Heb ik het dan mis?
Nou, op het financiële vlak redelijk wel, eerlijk gezegd. Er is een harde strijd gestreden natuurlijk eerder in de coronacrisis, waar Wopke Hoekstra natuurlijk flink tegen inging. Tegen dat plan om voor 750 miljard aan herstelfonds klaar te zetten. Nou, een hele strijd is er wel dat gekomen. Een verdeling gekomen tussen wat een subsidie is en wat een lening is. En ook de voorwaarden daarvoor. Dus ja, mijn indruk is wel dat, ik bedoel, het is wel wat tumultueus nu rondom Hongarije inderdaad. Maar mijn indruk is wel dat op het financiële gebied het nu relatief rustig is. En je ziet dat heel veel landen hun plannen hebben ingeleverd om inderdaad geld te kunnen trekken uit dat fonds. Ik verwacht, omdat iedereen er gebruik van gaat maken, dat landen elkaar niet heel erg de maat gaan nemen daarvoor.
Want het werkt zo dat als een plan ingediend is, dat zelfs ook bijvoorbeeld onze minister Hoekstra moet kijken van, nou, hoe zijn die plannen van Slowakije en geef ik daar goed.
Ja, er zijn mogelijkheden om op een gegeven moment op de rem te trappen. Kijk, ja. Hoekstra heeft ingebracht dat landen ook hervormingen moeten beloven, dat ze niet zomaar geld kunnen krijgen. En dat is ook steeds de makker. Dat vond ik ook wel duidelijk aan die analyse van Wim Boonstra. Dat hij zei van ja, macro-economisch kan je misschien een heel eind komen. En staat de eurozone als geheel er heel goed voor. Maar het blijft natuurlijk een kwetsbare politieke constructie. Waarbij er natuurlijk wel degelijk tegenstellingen tussen landen kunnen gaan ontstaan. Maar ik denk niet dat Hoekstra bezwaar maakt tegen het hoeveelheid geld die Italië denkt op te gaan halen. Maar misschien wel op een zeker moment als Italië alle hervormingen belooft en dat dan niet doet.
Ja.
Maar ik denk dat het stevigste robbertje gevochten gaat worden eigenlijk meer. Ja, vanaf dit najaar, als het natuurlijk gekeken gaat worden van ja, hoe gaan we in de toekomst om met onze begrotingsregels? Want die discussie begint nu echt te ontbranden. En dan heb je natuurlijk inderdaad de vraag van, moeten we wel zo strikt blijven zitten op een maximale staatsschuld van 60%? Wat eigenlijk al nergens verslaat, want heel veel landen halen dat niet eens. Die zitten er ver boven. Mm-hmm. Dat is al een papieren tijger. En dat begrotingstekort er niet verder mag zijn dan 3%. Nou, zelfs Klaas Knot heeft in Nederland al gezegd van ja, je zou eigenlijk overheden ruimte moeten geven. Om door die barrières heen te gaan als het maar om echte investeringen gaat. Nou, dan krijg je al een beetje de vraag van wat is een investering. Dus je ziet dat deze coronacrisis nu door allerlei Europese politici aangegrepen gaat worden om die regels te versoepelen. En dat aan de ene kant. En het fonds wat er nu is, het herstelfonds van 750 miljard, is nadrukkelijk bedoeld als een tijdelijk fonds. Maar je zal natuurlijk zien dat ook daar de discussie over komt. Van, ja, is het niet een mechanisme wat we gewoon permanent zullen moeten hebben? Ik denk dat daar het meeste vuurwerk te verwachten valt in de komende tijd.
Maar ik hoor jou zeggen van nou, ze gaan elkaar niet zo heel erg de maat nemen. Tenminste, dat verwacht je. Dan heb ik meteen weer de angst dat ik denk van, krijg je van die projecten in Griekenland, in Italië, dat je denkt, zeker. Waar is nu geld ingepompt?
Nee, maar dat is precies het hele punt. Ik bedoel, en daarom, zo versta ik Boonstra natuurlijk ook, en daar zit mijn bezwaar ook, dat natuurlijk is het zo dat je best kan rechtvaardigen dat soms de staatsschuld wat kan oplopen en als je je geld inderdaad aan de juiste dingen besteedt, en het is een echte investering in de toekomst van je economie, in de verduurzaming van de economie. Dat is allemaal hartstikke waar. Alleen, dat is op papier klopt dat altijd, maar hoe gaat het in de praktijk? En dat is ook wel een bezwaar tegen die monetaire theorie. Die gaat ervan uit dat de overheden, als die de ruimte hebben om extra te gaan spenderen en dat monetair te financieren, dat ze dat dan ook op een goede manier doen. Mm-hmm. En de vraag is, hangt een beetje van je mensbeeld af, hoe je naar politici kijkt. Ja, de verleiding is toch ook om de dingen niet altijd aan de juiste, het geld niet aan de juiste dingen uit te geven. En wie is dan nog de disciplinerende factor?
Ja.
Daar zit natuurlijk de angst of de zorg. Van ouds was het natuurlijk zo dat in het Stabiliteits- en Groeipact natuurlijk nadrukkelijk een clausule was opgenomen dat we niet zouden inspringen voor elkaars problemen, financiële problemen. Dus de no bail-out clausule, we zouden elkaar niet redden. Nou, die is overboord gekieperd bij de eurocrisis, want we zijn wel andere landen gaan redden. Tot dan toe was het dus zo dat de discipline kwam van de markt, van de kapitaalmarkt. De beleggers gingen kijken, vertrouwen het beleid van het land en zo niet. Dan schieten die rentes omhoog. Maar door te zeggen, nou, we zijn bereid elkaar altijd te helpen. En de ECB doet ook aan mee. Nou, dan heb je die marktdiscipline uitgeschakeld. En dan heb je nog maar één andere discipline ervoor in de plaats. Namelijk politieke discipline. Dat op een manier dat de afspraken zo helder zijn. En we zo streng zijn op elkaar. Dat we ervoor zorgen dat we elkaar disciplineren. We hebben allebei in Brussel gezeten. We weten hoe het gaat met de Europese Commissie. Die hebben best de afgelopen jaren een aantal keer hun tanden laten zien. Ze hebben ook best wel eens een keer een nationale begroting weer teruggestuurd. Maar in die end is dat niet de juiste disciplinerende werking. Dus je hebt de markt uitgeschakeld. Daar heeft de centrale bank vrolijk aan meegedaan. En wat krijg je ervoor in de plaats? Dat is een zeer grote vraag.
Ja, want je zegt ook van nou, dan moet je misschien kijken. Die grens van 60. En ik snap wel dat het arbitrair is. Dat je kan zeggen 65 of 58. Maar aan geen één afspraak houden ze zich eigenlijk op.
Exact.
Die,
dus. Nee, dus en ook bij tijd en wijle natuurlijk Frankrijk en Duitsland ook niet. En zeker. Dus en daarom was ik de gedachte van... Als uiteindelijk ook de beleggers daar hun stemming kunnen laten horen. Mm-hmm. Zeggen, nu vertrouwen we het niet meer. En dan, dat hebben we gezien bij de eurocrisis. Ja, dan schieten die rentes natuurlijk voor die landen omhoog. En dan wordt die schuld onbetaalbaar. En op een gegeven moment onhoudbaar. Nou, ook Boonsa zegt net, je moet dan eigenlijk nog een land failliet kunnen laten gaan. Nou, we hebben formeel kan dat nog steeds. Maar we hebben nu een track record waarmee de markten zien van dan gaat geen land failliet. Mm-hmm. Want dan krijgen we Draghi-achtige toestanden, whatever it takes. En dan gaan landen elkaar helpen, dan gaan we fondsen optuigen. De afgelopen jaren zijn we alleen maar bezig geweest met fondsen op te tuigen. De vraag is, ga je verder die kant op? En vertrouw je er dan op dat met al dat geld de juiste dingen gebeuren? Ja, ik ben daar heel sceptisch over.
Maar verwacht je zelfs dat het helemaal fout kan gaan? Je hebt een boek geschreven over de eurocrisis. Ja. Zie je verbanden en denk je van als we inderdaad gaan spelen met dit soort grenzen en maar weer uit fondsen allemaal geld gaan uitdelen. Ja, kunnen we ons op een gegeven moment weer in een soort crisis storten dan?
Ja, dat kan. Ja, ik tegelijkertijd vraag me ook af hoe het ziet dat eruit. Want we doen de achtergang van de centrale banken zo groot. Dus ik denk dat je dit behoorlijk tijdje uit kan zingen. Ja, ik weet het niet, eerlijk gezegd. Het is natuurlijk allemaal onbekend terrein waar we nu als eurozone in terechtkomen. We doen een beetje Japan na, alleen dan met allemaal losse landen, wel met één munt. Dus dat heeft een hele andere dynamiek dan ook weer. Kijk, ik vraag me bijvoorbeeld af wat er gaat gebeuren zodra de ECB, de centrale bank, op een gegeven moment denkt van we hebben genoeg de economie gestimuleerd. We zien dat de inflatie aan gaat trekken. Dat zien we nu dan tijdelijk. Maar misschien komt er een moment dat je dat echt permanent ziet. Dat de ECB denkt, het is welletjes geweest. Of dat coronaprogramma, dat moet afgebouwd gaan worden volgend jaar. En dan ga je dus stap voor stap ga je dan afbouwen. Wat gaat dat voor die landen betekenen? Want dat is natuurlijk, de ECB is echt een hele grote koper op de markt. Het is inmiddels al zo dat de ECB ruim 30% van de overheidsschuld van de eurozone op de balans heeft staan. Dat is gigantisch. Ik heb de Rabobank nagevraagd. Die levert altijd heel snel die cijfertjes. Van Nederland al heeft de ECB al 38% van overheidsschuld op zijn balans staan. Dat is echt ongekend.
Dat betekent eigenlijk even voor de luisteraar dat anderen er minder geïnteresseerd in zijn? Of dat de ECB in die markt eigenlijk iets verstoort?
Nee, dat is het instrument waarmee ze de economie willen stimuleren. Dat doen ze dus door staatsobligaties op te kopen. Druk je de rente van die staatsobligaties omlaag. Dus je duwt de hele rente. Ja.
Nee, maar ik bedoel specifiek voor Nederland. Die hebben nog niet zo'n probleem om die staatsobligaties op de markt te brengen. En toch koopt de ECB ze op.
Ja, zeker. Nou, dat heeft ermee te maken dat we bij het programma wat al liep voor de coronacrisis. Waren er afspraken over over verdeelsleutels. Dat er duidelijke evenredig over de landen zou worden opgekocht. Dus dat het zonder aanzien des lands was, zeg maar. En er was een soort plafond. Bedoel, de ECB mag niet meer dan, ik geloof 30% uit mijn hoofd, 33% vanaf zijn. Een plafond dan die staatsschuld op de balans hebben staan. Want anders wordt het toch monetaire financiering. Dan is eigenlijk de ECB toch eigenlijk bezig om, om een land gewoon te financieren. En dat mag grondwettelijk, dat mag verdragswettelijk mag dat niet. En wat je dus hebt zien gebeuren is dat zodra, toen kwam de coronacrisis. En toen is nou dat lopende programma, daar doen we nog een forse schep bovenop. En dat wordt dan een coronaprogramma. Daar laten we de verdeelsleutel los. Dus de ECB mag kopen wat ze willen. En nu zie je dus in de praktijk gebeuren. Dat vond ik verrassend aan die cijfers die ik van de Rabo kreeg. Is dat ze niet specifiek heel veel Grieks en Italiaans papier zijn blijven bijkopen. Mm-hmm. Want ja, die schulden zijn zo hoog. Ja. Dan zit je voorlopig niet aan het plafond. Maar ze zijn juist extra Duitsland en Nederland gaan bijkopen. Ja. Omdat daar de begrenzing van het plafond in beeld kwam. Dus dat ze veel Nederlands staatspapier hebben. Verhoudingsgewijs zegt niks over de positie van Nederland. Alleen niet dat Nederland meer geholpen moest worden. Mm-hmm. Maar je ziet dus het programma, dat reguliere programma, liep gewoon al totaal tegen zijn grenzen op. En als je straks het coronaprogramma af gaat bouwen, dan blijf je nog met dat lopende programma zitten. En de vraag is, ja, gaan ze dat dan toch weer verhogen? Gaan ze die grens verhogen? Ik denk dat de centrale bank redelijk klem zit. Want hoe moet je dit programma gaan afbouwen zonder dat de rentes van zuidelijke landen oplopen, waardoor die schuld onhoudbaar wordt? Want nu heb je een soort sprookje waarin die schulden van die landen formeel allemaal houdbaar zijn en terugbetaalbaar zijn, omdat die rente zo kunstmatig laag is gehouden. Mm-hmm. Ja, ik ben benieuwd waar dat eindigt. Ik weet het ook niet, geen idee. En misschien valt het allemaal reuze mee, maar ik heb het gevoel wel dat de politiek en centrale bank elkaar nu helemaal in de tang hebben. Ala mevrouw Kelten, precies wat zij wil volgens mij. Alleen een beetje onbedoeld.
Ja, ja. En dit was eigenlijk ook een van de redenen toch dat mevrouw Lagarde op deze plek werd gezet als ECB-president. Omdat ze ook gevoel heeft voor hoe dat politiek allemaal voor gevolgen heeft.
Toch? Zeker, ja. En tot nu toe heeft ze gewoon het beleid van Draghi duidelijk voortgezet. Ze heeft bij corona voor gekozen om de programma weer allemaal uit te breiden met steun van onder andere Klaas Knot, die nu dan roept van nou, we moeten misschien toch wel een terugtrekkende beweging gaan maken. Je zit ook gewoon een beetje klem. En ik ben benieuwd waar dit gaat eindigen. En je ziet ook dat de Europese Commissie de coronacrisis aangrijpt om voluit te gaan investeren. Want alles wordt nou, ik bedoel, dat fonds heet een herstelfonds. Maar we gaan investeren in duurzaamheid, in inclusie, in digitalisering. Allemaal prachtige doelen, die misschien goed zijn voor de structuur en de toekomst van de economie. Maar niet zo heel veel met corona te maken hebben. Want die coronacrisis wordt ook aangegrepen als een soort momentum.
Ja, ik wilde net zeggen, dat is altijd mijn grote argwaan bij als er een crisis plaatsvindt. Dan denken ze in Brussel altijd, dit kunnen we precies aangrijpen om wat meer macht nog naar ons toe te trekken.
Remmeloos. Dus dat gevoel. En dan heb je nog zoiets van, wie heeft daar nog greep op? En dan zie je dus dat het instellen van een tijdelijk fonds automatisch leidt tot de vraag van, nee, dit bevalt goed jongens. Mm-hmm. Moet het niet permanent worden? Ja. Ja. Dat is, wat ook nog lastig is, is dat dit fonds van de Europese Commissie, dat geld halen ze zelf op de markt. Er is heel veel interesse voor die Europese obligaties. Dus het is al een verkapte vorm van eurobonds, de euroobligaties. Ja. Waarbij we dus gezamenlijk garant staan voor elkaar schulden. Dus het is ook al het mutualiseren van de schulden, heet dat dan. En dat doen we dan zogezegd tijdelijk. Maar wat ik bezwaarlijker eraan vind, is dat je ziet gebeuren dat je stap voor stap richting een bepaald model gaat. Namelijk het gezamenlijk financieren van dat soort uitgaven. Het gezamenlijk schuld gaan uitgeven. Terwijl dat natuurlijk gewoon geen politicus in Nederland is geweest die aan ons als kiezers heeft gevraagd, dan willen we dat.
Ja, maar zo doe je dat stapje voor stapje en dan zijn de geesten rijp en dan voor je het weet heb je echt eurobonds.
Ja, dan moet je natuurlijk wel daar een volledig Europees geïntegreerd financieel model in gerommeld, waar nooit toestemming van de kiezer voor is gevraagd. En dat vind ik wel echt wel heel problematisch. Maar goed, Duitsland is een spannende in deze, want daar gaat de strijd natuurlijk ook in het najaar plaatsvinden met de opvolging van Merkel en dergelijke. En je ziet dus in Duitsland nu echt ook wel tegengeluid komen van dit moet tijdelijk zijn. Duitsland is duidelijk heel erg voor verdere integratie van Europa. Maar op het financieel gebied proberen ze nog wel weer echt op de rem te staan. Te voorkomen dat wat nu gebeurt tijdelijk echt een permanent karakter gaat krijgen.
Ja, waarbij Merkel misschien makkelijker zaken mee te doen was. En dat misschien met haar opvolger dat moeilijker wordt.
Ja, zeker. En zeker omdat het haar laatste termijn was. Ja. En zij dan vaak ook de neiging had om toch voor de Europese koers te kiezen. Mm-hmm. Met een opvolging is er gewoon weer een moment om weer opnieuw even je positie te markeren. En misschien wat strenger te zijn. Ik ben benieuwd of Nederland daar echt een bondgenoot aan gaat hebben. Maar je ziet duidelijk welke kant het op gaat. En de risico's die er natuurlijk zijn is A, dat je iets doet op Europees vlak wat niet volledig het draagvlak heeft van onder andere de Nederlandse kiezer. Dat is een politiek risico. En je loopt inderdaad natuurlijk het risico dat je de discipline kwijt bent. Dus dat sommige landen denken, dit gaat lekker makkelijk met uitgeven. Dit blijven we gewoon tot cynisme doen. En de macro-economische risico's zijn toch, ja, dat als je dit oeverloos blijft doen, dat geld pompen in de economie, dat je vroeg of laat toch een keer die inflatie aan gaat jagen. Dat bedoel, tot nu toe is dat altijd uitgebleven, dus je durft er bijna niet meer voor te waarschuwen, want ja, dat is tot nog toe niet gebeurd. Maar je weet niet zeker of... Nou, Wolfgang Schäuble, de voormalig minister van Financiën in Duitsland, heeft ervoor gewaarschuwd. Kijk, uit dit vroeg of laat gaat het voor inflatie zorgen. En dan zijn de Zuid-Europeanen blij, want dan infleer je ook hun schulden weg. Ik bedoel, die schulden worden minder waard. Mm-hmm. Ja, in Nederland hebben dan en dus het hard gelach gehad van die rente. Nou, pensioenfondsen en spaarders weten wat het betekend heeft. En dan zouden we ook nog een enorme inflatie krijgen. Ja. En wat is dan de weg terug? Waar is de exit? Waar is de uitgang hier? Ik zie hem niet. Dus in die zin vind ik dat wel heel zorgelijk.
Daar moeten we het maar mee doen. Ja. Met deze voorspelling. Het is een beetje
en dit is precies de reden dat mensen blijkbaar in Bitcoin stappen. Maar,
mooi bruggetje misschien voor de volgende.
Precies. Maar in ieder geval één van de redenen. Maar goed, dan stap je dus van de ene achtbaan in de andere. Dus maar net een beetje van...
Als je van avontuurlijk leven houdt, precies. Is jij dit mooie tijd.
Ja, zeker. Dus dan de keuze is aan jou. Ja.
Dankjewel Martin voor je tijd. U kunt ons terugluisteren op alle podcast apps. En op sommige kan je daar ook een beoordeling aan ons geven. Mail ons ook, net zoals gedaan is na de Bitcoin podcast. Want dat vinden we leuk om te horen wat u ervan vindt. Wat voor vragen u nog aan Martin heeft. En dan zou ik zeggen, tot volgende week.
Tot volgende week.